Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom. Speciaal heten we alle gasten welkom die ook vanmiddag met ons samen zijn. En we hopen met elkaar op een gezegende dienst. In deze belijdenisdienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. Het schriftgedeelte dat we gaan lezen is 2 Korinthe 3, de verzen 1 tot en met 8. Dus 2 Korinthe 3, de verzen 1 tot en met 8. Na de slotzegen zingen we nog het lied Mijn ziel wees stil. En daarna zullen we als kerkraad met de nieuw beleidende leden in de consistorie met gebed afsluiten. Daarna komen de beleidende leden weer terug in de kerkzaal. Zullen ze hier voor de preekstoel plaatsnemen. En de meesten weten het wel, maar voor onze gasten. De gebruikelijke route is dat u in dit gangpad gaat staan. Hier de beleidende leden hand drukt en via deze of dat gangpad weer de kerkzaal verlaat. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede zoals gebruikelijk voor de zending. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 118 vers 12. En we willen u vragen voor zover dat mogelijk is om dat staande te doen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 100, de verzen 1, 2 en 3. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap en geeft hem eer. De Heere is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En gaat tot zijn poorten in met lof. Wij doen belijdenis met de kerk van alle tijden, alle plaatsen en zingen dan Psalm 45, het eerste vers. En dat gaat over de geest die ons een koning doet belijden. En van die koning wordt gezegd dat zijn schoon, het schoon van de mensen, ver te boven gaat, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. En inderdaad, dit gaat over koning Christus Jezus. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. en geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, nedergedaald is ter helle, de derde dagen weer opgestaan is van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk, en we lezen de eerste 8 versen, dus 2 Korinthe 3, 1 tot en met 8. En dan lezen we de schrift. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafels, maar op tafels van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Tot zover. Voordat we luisteren naar de boodschap van dit gedeelte en met name het derde vers van 2 Korinthe 3, dat ik straks nog een keer zal voorlezen, willen we eerst de Heere samen danken en willen samen bidden om zijn zegen. En we willen ook aan de Heere opdragen onze zuster van Hoeflaken, die geopereerd zou worden, maar toen ze van de week bij de dokter was, zag hij er nog even van af. Maar, en daar is onze zuster best wel dankbaar voor, maar ze heeft ook om voorbeden van de gemeente gevraagd. We willen samen ook aan de Heere opdragen het Joodse volk, want ja, Pinksteren is toch in Jeruzalem begonnen. En als je vandaag de dag naar het Joodse volk kijkt, zijn er zeer weinigen die de Heere Jezus belijden. We willen ook aan de Heere opdragen het werk van zending en evangelisatie, want dat is toch wat op Pinksteren begonnen is, dat het woord vanuit Jeruzalem via Samaria zo heel de wereld over zou gaan. En nog steeds mag dat werk voortgaan. Wij willen ook bidden om Gods zegen over onze eigen gemeente, met name met het oog op de jeugdleiders, want er zijn nogal wat vacatures. En onze jeugdouderling die heeft gevraagd, kunnen we samen daar vanmiddag ook voor bidden, dat broeders en zusters in ons midden die daarvoor gaven ontvangen hebben, zich ook geroepen voelen om dat jeugdwerk te leiden. Wij willen samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken. Op de eerste Pinksterdag mochten vele mensen U, o Heere Jezus, belijden. Ze mochten U als zaligmaker en koning leren kennen door de prediking van de apostel Petrus. En het was Uw Heilige Geest die de harten van deze mensen heeft geopend en die hen tot een diepe inzicht bracht. Wat zullen we doen opdat we zalig kunnen worden? En ze mochten komen aan de voeten van de Heere Jezus. Heere, wij willen vanmiddag dan ook voor dat Joodse volk bidden, dat zo in meerderheid op dit moment nog niet U belijdt. U bent begonnen in Jeruzalem, maar nog steeds zijn er zeer velen van het Joodse volk die blijven vasthouden aan de stenen tafels van de wet. Die proberen om door het doen van Uw geboden zalig te worden. Heere, wilt U ze verlossen? Wilt U ze door Uw geest tot het inzicht brengen dat dat niet meer kan, maar dat het enkel mogelijk is langs Hem die de weg is, de waarheid en het leven, onze Heere Jezus Christus? We bidden U, Heere, of U ook de Messias belijdende Joden wilt gedenken, dat ze werkelijk getuigen mogen zijn van U. Pinksteren, het feest van de zending en van de evangelisatie. U bent begonnen om dat werk van de Heere Jezus, om dat ook toe te passen. Niet alleen aan Joden, maar ook aan niet-Joden, ook aan heidenen. En dat werk dat gaat nog door. We willen daar vanmiddag ook voor bidden, Heere. Overal waar dat evangelie verkondigd wordt, of dat verder hier vandaan gebeurt, of dat dat in ons eigen land mag gebeuren, wil dat zegenen. Laat uw Heilige Geest werkelijk mensen mogen brengen tot de belijdenis waarvan we ook gezongen hebben, dat het schoon van die koning, de Heere Jezus, het schoon van alle mensen, kinderen, ver te boven gaat. Heren, wij willen vanmiddag ook aan u opdragen, onze zuster van Hoeflaak. Onze zuster die van de week behandeld zal worden. En de arts die besloot om de behandeling nog even uit te stellen, daar was ze dankbaar voor. Maar ze heeft ook om voorbeden van ons als gemeente gevraagd. Want u kent ook haar omstandigheden, alle zorgen en alle moeite die ze heeft. Gedenk haar lichamelijk, gedenk haar ook geestelijk. We dragen haar van harte aan u op. Wij willen samen ook bidden, Heren, of u in ons midden, broeders en zusters, ook in het hart wilt geven dat ze de leiding van onze jonge mensen op zich mogen nemen. Onze jeugdouderling heeft daarom gevraagd dat we dat vanmorgen, dat we dat vanmiddag ook voor u zouden neerleggen. Wat is het belangrijk dat onze jonge mensen onderwezen worden, dat ze bij de hand genomen worden en dat we hen mogen brengen aan de voeten van u, o Heere Jezus Christus. En wilt u geven, Heren, dat er onder ons velen zijn die zich daar ook voor willen inzetten en wil geven dat dat dan zo op onze harten gaat drukken dat we dat ook met vrijmoedigheid en met vrijwilligheid willen doen. Wij willen vanmiddag ook aan u opdragen, Heren, onze jonge mensen die hier bij ons zijn om vanmiddag hun ja voor te geven op de belijdenisvraag. We danken u van harte, Heren, dat ze zover mochten komen, dat ze hun jawoord al gegeven hebben voor ons als kerkenraad. En dat we vanmiddag er samen getuigen van mogen zijn. Dat ze hun jawoord mogen geven voor ons als gemeente, maar voor alles voor uw aangezicht. Heren, wilt u geven dat ze het vanmiddag met vreugde mogen doen. In afhankelijkheid ook. We hebben het samen gelezen, onze bekwaamheid, die is uit u. Heren, wilt u ons een gezegend samen zijn geven? En wilt u het zo doen zijn dat wij allen die eens belijdenis hebben afgelegd vanmiddag het opnieuw mogen doen? Als we zitten aan onze eigen tafel meeluisterend, of als we hier in de bank deze dienst mogen beleven, dat we straks ons ja voortaan u mogen herhalen en vernieuwen. Zegen ons allen, Heren. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in Hem die alles overwonnen heeft. Die alles volbracht heeft. In wie we alles mogen zoeken en vinden voor de tijd en voor de eeuwigheid. De Heere Jezus Christus uit genade. Om zijn en wil alleen. Amen. Voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, zingen we met elkaar uit Psalm 119, vers 80 en ook vers 86. En die verzen die luiden als volgt. Het 80ste vers. Ai, zie o Heer dat ik uw wet bemin en leer door uw geest mij die gestaag betrachten. En het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. We luisteren vanmiddag naar de boodschap die vanuit 2 Korinthe 3 vers 3 naar ons toe komt. Ik lees het vers nog eens voor. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafels, maar op tafels van vlees, van de harten. Psalm 143 vers 10 gaan we zingen na de verkondiging. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest bestier me schreden en leidde me in een effen land. We zijn vanmiddag gemeente bij elkaar voor een hele bijzondere dienst. 8 jonge mensen hopen straks hun ja-woord te geven op de belijdenisvraag. Ze hebben dat een paar weken geleden voor ons als kerkenraad al mogen doen. Vanmiddag doen ze het in ons midden, zodat we allemaal er getuigen van mogen zijn. En ja, natuurlijk is het allereerst voor onze jonge mensen en ook hun families een heel belangrijk moment. Maar ik dacht zo bij mezelf, het geldt ook van ons allemaal. Als we korter of misschien wat langer geleden belijdenis hebben gedaan, dan moeten we eigenlijk vanmiddag het opnieuw gaan doen. En ik hoop dat we dat ook gaan doen. Dat we, als onze jonge mensen straks hun ja-woord luid op zullen uitspreken, dat wij dan zittend in de bank, dat we dan ook weer ons ja-woord zullen hernieuwen. He, verbondsvernieuwing zou je dat kunnen noemen met een Bijbels gegeven. Maar voordat het nou zover is dat onze jonge mensen hun ja-woord zullen geven, gaan we eerst met elkaar luisteren naar wat 2 Korinthe 3 voor boodschap heeft. En die boodschap die zou ik vanmiddag willen omschrijven als: wees een levende, leesbare brief van Christus. Als anderen naar ons kijken, naar ons leven, als ze onze woorden horen, als ze onze daden zien, laten ze dan iets mogen opmerken van wie de Heere Jezus is. En laten ze dan in ons iets mogen proeven van zijn liefde die hij heeft voor mensen. En laten ze in ons ook iets mogen zien van de toewijding die hij heeft laten zien aan zijn Vader. We gaan vanmiddag luisteren naar deze boodschap en het thema is, zoals ik eigenlijk net al heb geformuleerd, wees een levende, leesbare brief van Christus. Wees een levende, leesbare brief van Christus. Die boodschap die vanmiddag naar ons toekomt, is in de allereerste plaats bestemd geweest voor de gemeente van Korinthe. Dat is een gemeente in Griekenland. En ja, in die gemeente was helaas heel veel aan de hand. En het is niet voor niets dat de apostel Paulus 2 brieven aan die gemeente heeft moeten schrijven. En dat hij de meest uiteenlopende dingen behandelt. Ook dingen die niet zo fraai soms zijn. En hier aan het begin van 2 Korinthe 3 is de apostel bezig om zich te verweren tegen velen in de gemeente die zijn apostelschap in twijfel trekken. Met andere woorden, Paulus zou geen ware, geen echte apostel van de Heere Jezus zijn. Ja, en dan vragen wij ons natuurlijk meteen af, hoe komen die mensen in Korinthe daar nou bij om dat nou te denken? Nou, ze hebben zich laten verleiden. En door wie hebben ze zich laten verleiden? Door dwaalleraren. Het is een feit dat de oude kerk, of misschien moet ik eigenlijk beter zeggen de jonge kerk, de kerk die kort na Pinksteren is ontstaan, dat die heel wat te maken gehad heeft met mensen die onderwijs in die kerk gaven, maar dat ze toch afweken van de leer zoals die door de apostelen was verkondigd. En zulke mensen waren ook daar in Korinthe in de gemeente gekomen. En het waren zogenaamde judaïsten. En dan hoor je daar al een klein beetje in doorklinken wat die mensen belijden. Judaïsten, dat zijn mensen die, om zo te zeggen, het christelijke geloof en het joodse geloof met elkaar vermengen. En die mensen die zeiden, de zaligheid is wel verdiend door de Heer Jezus. Maar die zaligheid is niet genoeg verdiend. Je moet als mens er ook zelf nog wat bij doen. Je moet je aan alle Joodse geboden en alle Joodse voorschriften houden. En dat heel nauwgezet. Want als je dat niet doet, nou dan komt het uiteindelijk toch niet goed. En toen de gemeenteleden in Korinthe dit hoorden, toen zeiden ze tegen die dwaalleraren, ze zeiden ja, maar de apostel Paulus heeft ons heel wat anders geleerd. Paulus die heeft ons gezegd, wij mogen rechtvaardig zijn voor God, we mogen vergeving van onze zonden vinden door het geloof in de Heer Jezus. Daar hoeft helemaal niets meer bij. We mogen als zondaren tot Hem komen en we mogen weten dat als we dat mogen doen, dat Hij ons rechtvaardigt. We hoeven er niks aan toe te voegen, we kunnen er zelfs niks aan toevoegen. Wat hadden die dwaalleraren toen gezegd? Nou, die dwaalleraren hadden gezegd, jullie hebben het helemaal verkeerd. Je moet je houden aan wat wij nu zeggen. Je moet niet naar die Paulus luisteren, want Paulus is niet een echte apostel van de Heer Jezus. Weet je wie echte apostelen zijn van de Heer Jezus? Dat zijn wij. En om hun woorden kracht bij te zetten, toonden ze de gemeenteleden daar in Korinthe zogenaamde aanbevelingsbrieven. We zouden zeggen vandaag getuigschriften. Getuigschriften. Nou, ik denk dat iedereen ook wel weet wat dat is, hè? Getuigschriften. Als je van baan verandert en je hebt een aantal jaren gewerkt bij een bedrijf of bij een instelling, dan kun je vragen, mag ik een getuigschrift mee? En wilt u daarin schrijven dat ik goed gefunctioneerd heb, dat ik goed mijn best gedaan heb, en dan kan ik dat overleggen als ik dan solliciteer of dat ik bij mijn nieuwe werkgever kom, dan kan ik dat getuigschrift daar aanbieden en dan zal men nog meer vertrouwen in mij hebben. Getuigschrift, aanbevelingsbrief. En zo waren die dwaalleraren in heel wat verschillende gemeentes geweest. Ze waren hier geweest, ze waren daar geweest in Griekenland. En hier hadden ze een poosje gewerkt en daar hadden ze een poosje onderwijs gegeven. En die gemeentes die hadden hen allemaal getuigschriften, aanbevelingsbrieven meegegeven. En wat stond er nou in die aanbevelingsbrieven? Nou, dat laat zich raden. Deze mensen kunnen heel goed onderwijs geven aan ouderen en ook aan jonge mensen. En deze mensen zijn echte dienaren van God. En dan stond er de handtekening van de voorzitter en de scriba van de kerkenraad van de gemeente waar ze dan een poos gewerkt hadden. En deze aanbevelingsbrieven lieten ze nou daar zien in Korinthe. En dan zeiden ze tegen de gemeente van Korinthe, kijk nou eens, wij hebben die getuigschriften, wij hebben aanbevelingsbrieven. Kijk nou eens wat de mensen van die en van die en van die gemeente allemaal over ons schrijven. Is het niet geweldig? Wij zijn ware apostelen van God. Wij hebben aanbevelingsbrieven. En hebben jullie ooit zo'n aanbevelingsbrief van die Paulus gezien? Nou, dan moesten ze zeggen, nee, we hebben nooit van Paulus zo'n getuigschrift gelezen. Nou, zeiden ze, kijk nou maar, Paulus heeft helemaal geen aanbevelingsbrieven, geen getuigschriften. Hij is geen echte apostel. Wij zijn het die echte apostelen zijn. Je moet naar ons luisteren. Je moet niet naar die Paulus horen. En je begrijpt wel, gemeente, en daar hoef ik niet al te breed meer over uit te wijden. Je begrijpt wel, gemeente, wat dat nou voor uitwerking had in de Korinthische gemeente. Er waren velen die zich echt luid op gingen afvragen. Ja, is die Paulus nou eigenlijk wel een ware apostel? En kunnen wij ons wel echt op de verkondiging van Paulus baseren als het gaat om ons geloof? En wat is nu het antwoord van Paulus op deze vraag? Of hij een echte apostel is of niet? Nou, dat lees je hier in 2 Korinthe 3 aan het begin van dit hoofdstuk. En dan ga ik het even met mijn eigen woorden zeggen. Dan zegt de apostel Paulus hier aan het begin, hij zegt, ik heb geen geschreven aanbevelingsbrieven nodig. Ik hoef niet zo nodig te bewijzen door die brieven dat ik een echte apostel van de Heer Jezus ben. Want mijn aanbevelingsbrief, nou dat bent u zelf, gemeente van Korinthe. Dat bent u zelf. U bent onze brief. Geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Lees maar vers 2, daar staat het. U, gemeente, u bent onze brief. Wat bedoelde die daar nou mee te zeggen? Dat is natuurlijk wel even de vraag, hè? Nou, en dat zal ik ook weer met mijn eigen woorden zo proberen te formuleren. Hij probeerde te zeggen dat er in zo'n heidense havenstad als Korinthe, dat er nou een gemeente van de Heere Jezus was ontstaan. Dat was er een duidelijk bewijs van. Dat God hem, Paulus, had ingeschakeld voor zijn werk. Als Paulus niet was ingeschakeld door God, dan was die gemeente er niet ontstaan. Want mensen kunnen hun medemensen niet tot geloof brengen. Als Paulus niet werkelijk een apostel van de Heer Jezus was, dan zou de Heilige Geest ook geen gebruik gemaakt hebben van zijn dienst. En nou was er in die afgodische omgeving toch een gemeente ontstaan door de dienst van Paulus. Nou, er kon geen duidelijker blijk van het apostelschap, het ware apostelschap van Paulus zijn, dan dat die gemeente daar zo was gevormd. God had de dienst van Paulus daarvoor gebruikt. En dan gaat Paulus in het derde vers van dit hoofdstuk nog wat dieper in op dat grote wonder dat de Heer door zijn dienst in Korinthe een gemeente heeft doen ontstaan. Een gemeente uit de wereld weggeroepen heeft. En dan komen we bij onze tekst. Het is immers openbaar geworden. En dat betekent, het valt niet te ontkennen dat u een brief van Christus bent, die door onze bediening is opgesteld, die geschreven is niet met inkt, maar geschreven is door de geest van de levende God, die niet geschreven is op stenen tafels, maar op tafels van vlees, tafels van het hart. Wat wil Paulus nou in deze woorden precies doorgeven? Want er ligt wel een boodschap in, ook voor ons. In de allereerste plaats, gemeente, blijkt uit deze woorden dat de apostel zegt, die gemeente van Korinthe is ontstaan door mijn dienst, maar ten diepste is het een werk geweest van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft die gemeente in het leven geroepen. En hij noemt de Heilige Geest hier ook heel treffend de geest van de levende God. Dus de geest die tot leven brengt, maar die afkomstig is ook van de levende God. De Heilige Geest, die heeft van Paulus verkondiging gebruik gemaakt om te werken in de harten van mensen, van heidense mensen, mensen in Korinthe, mensen in die havenstad, mensen die van jongs af aan opgevoed zijn in die Griekse godsdienst. De Heilige Geest Die heeft, om zo te zeggen, de naam van de Heere Jezus Christus geschreven in hun hart, in hun binnenst. En door dat schrijfwerk van de Heilige Geest kreeg de Heere Jezus werkelijk betekenis voor hun leven. En de Heilige Geest heeft deze mensen laten zien dat een leven zonder God een leven is dat hol is en dat leeg is. Dat geen werkelijke vulling heeft. En dat je dan de ware vrede en de werkelijke rust in je leven mist. En misschien zijn er onder ons die eigenlijk dat ook wel kunnen bevestigen, omdat ze in hun leven dat ook al wel eens een keer hebben ontdekt, of dat op dit moment ontdekken. Zonder God is er geen vrede en geen werkelijke rust in je hart. Maar de Heilige Geest, die heeft deze mensen dus niet alleen maar bepaald bij de onrust en de onvrede in hun ziel. Hij heeft ze ook laten zien dat zij aan hun schepper en dat ze aan hun formeerder, en dat is God, ongehoorzame mensen zijn. En toen gingen ze, wat ze nog nooit eerder beseft hadden, gingen ze inzien. Wij zijn mensen die vergeving nodig hebben. Wij zijn zondige mensen. Voor die tijd hadden ze dat nooit zo gezien. Maar toen de Geest kwam werken, gingen ze dat ontdekken. We hebben vergeving nodig. En de Heilige Geest, die werkte nog verder. Die schreef nog meer in de harten van die mensen in Korinthe. Die schreef ook de naam van de Heere Jezus in hun harten. En zo leerden ze hem kennen. En zo leerden ze vergeving zoeken in de Heere Jezus. En zo leerden ze die naam ook groot maken. Je zou het kunnen zeggen, de Heilige Geest schreef de naam van de Heere Jezus in de harten van die mensen, zodat ze hem gingen belijden als hun zaligmaker en als hun koning. En buiten de Heere Jezus wilden ze niets meer zoeken en wilden ze ook niets meer vinden. Toen later die dwaalleraren in de gemeente kwamen, toen hadden die dwaalleraren gezegd, ik zei het u al, je moet meer hebben dan de Heer Jezus. Je moet zelf nog het een en ander doen. Je moet Christus hebben en je moet ook nog de stenen tafels hebben waarop de geboden staan. Want je moet door echt die geboden te houden ook nog iets goed doen voor God. Maar Paulus zegt hier, je hebt toch van de Heilige Geest wat anders geleerd. De Heilige Geest heeft toch in jullie vlezen harten geschreven. En toen de Geest schreef in de harten van jullie, toen hebben jullie toch niet, om zo te zeggen, iets ontdekt van wij moeten wat. Maar toen hebben jullie ontdekt wij kunnen niets. En toen hebben jullie toch die ene naam leren spellen tot jullie zaligmakende naam, de Heere Jezus Christus. De Geest schrijft Christus alleen in het hart. En ze konden het niet ontkennen. En Paulus zegt, door het schrijfwerk van de Heilige Geest zijn jullie als het ware nu een brief geworden van de Heere Jezus. En zo mogen jullie ook, om zo te zeggen, een bewijs ervan zijn dat ik een ware apostel ben. Ik zei al, vanmiddag kunnen wij uit deze tekst ook het een en ander leren. Wat kunnen we vanmiddag nou als onderwijs uit deze tekst halen? Het eerste is dat de Heilige Geest het wonder van het geloof werkt in een mensenhart. Mensen komen niet vanzelf tot geloof. We kunnen ook elkaar niet tot geloof brengen, hoe graag of je dat zou willen. Je wil als kerkenraadsleden, als ouderlingen en als diakenen, wil je graag ieder in de gemeente tot geloof brengen, maar je kan het niet. Je wilt als vader en je moeder je kinderen tot geloof brengen, maar je kan het niet. Je wilt als betrokken christen, wil je graag mensen in je omgeving tot hem leiden. Maar je bent niet in staat om mensen tot Christus te brengen. Je kan de weg wijzen, maar er blijft altijd iets over van, en nu moeten we terug treden. We kunnen het niet. Het is de Heilige Geest die het doet. De Geest van Pinksteren. Die brengt mensen tot geloof. Hij alleen. Hij schrijft de naam van de Heere Jezus uit in zondaarsharten. Hij doet het. En dan hebben we gezien dat op de Pinksterdag de Geest daarmee begonnen is. En dat die gelukkig ook nog voortgaat tot op de huidige dag. Hoe kun je nou zien dat de Heilige Geest ermee voortgaat? Want in Nederland zijn er steeds meer mensen die afscheid nemen van God. Hoe kun je nou zien dat de Heilige Geest toch nog doorgaat? Nou, bijvoorbeeld vanmiddag. Als er 8 jonge mensen zijn die zeggen, ja, dat is nu wat wij willen doen. De naam van de Heere Jezus belijden. Ze zijn hier vanmiddag niet om te zeggen dat ze goede christenen zijn. Of dat ze allemaal goed doen en het allemaal goed weten. Nee, oh nee. Maar ze zijn hier omdat ze zeggen, dit hebben we mogen ontdekken. Dat we afhankelijk zijn van de Heere Jezus Christus. We willen hem dienen en hem volgen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die brengt ons daar zo toe. En daar zijn we natuurlijk vanmiddag heel blij om. Heel erg dankbaar voor. En misschien dat er vanmiddag mensen zijn die anders niet in een kerk komen. Die zeggen van, we zijn hier vanmiddag omdat het een belijdenisdienst is. En we zijn uit verbondenheid met een van de jongeren. Of op een andere manier ben ik hier. Misschien dat je ook zo graag de naam van de Heere zou willen belijden in je leven. Maar je zou niet weten hoe je zover moet komen. Nou, je mag de Bijbel open doen. En je mag de Heilige Geest bidden. Die zal gaan schrijven ook in jouw hart. En de Geest wil het je geven. En hij zal het je geven als je tot hem komt. Het tweede wat we vanmiddag hier uit deze tekst met elkaar mogen leren, dat is dat de Geest ons tot een brief van Christus maakt, maar ook met een doel. Want we weten allemaal wel, je kunt een brief schrijven, maar als je de brief geschreven hebt en je gaat hem gewoon dichtplakken en je legt hem weer ergens weg en je geeft hem niet, ja, wat heb je daar dan aan? Een brief wordt geschreven om te worden gelezen. Als de Heilige Geest in onze harten schrijft en ons zo eigenlijk een brief maakt van de Heere Jezus Christus, dan wil hij ook dat die brief gelezen wordt. En ik zei al, het thema vanmiddag dat was, wees nou een leesbare brief van de Heere Jezus. Leesbaar voor alle mensen. We gaan met mensen om. Dat is de praktijk in ons leven. We gaan met mensen om in ons gezin, in onze familie, in onze vriendenkring. We gaan met mensen om binnen de gemeente. We gaan met mensen om op school en op ons werk en in de buurt waarin we wonen. En noem maar op. En dan is vanmiddag de boodschap van 2 Korinthe 3 vers 3. Dat we levende leesbare brieven zijn van de Heere Jezus. Met andere woorden, het moet aan ons te zien en te merken zijn dat die naam voor ons betekenis heeft gekregen. Dat moet aan ons te merken zijn als we spreken, als we zwijgen, als we doen of als we laten dingen niet doen. Zo moeten we zichtbaar zijn tot op de Heere Jezus Christus. Vandaag de dag wordt daar vaak een ander woord voor gebruikt. Ik zal dat nu ook gebruiken. Dat is het woord transparant. Transparant. Dat betekent doorzichtig zijn. Doorzichtig zijn. Tot op de Heere Jezus. In mijn doen en in mijn laten moet ik doorzichtig zijn tot op hem. Zodat anderen iets kunnen zien van hem in mijn leven. Zodat anderen iets kunnen opmerken van zijn liefde die hij heeft voor mensen. En dat anderen ook in mijn leven iets kunnen opmerken van de toewijding die de Heer Jezus heeft gehad aan zijn Vader. En waarom is dat nou van geweldig belang? Dat wij ook levende, leesbare brieven zijn van de Heer Jezus. Nou, de eerste reden die ligt voor de hand. En dat is misschien ook wel... Nou, de allesomvattende reden zou ik niet zeggen, maar wel de meest belangrijke. En dat is omdat de Heere dat zo wil. Hij wil dat wij een heilig volk zijn. Hij zegt in zijn woord, ik wil dat mijn volk een koninklijk priesterschap vormt. En dat ze, om zo te zeggen, ook in hun daden de deugden verkondigen van hem die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht. En zo komt God ook aan zijn eer. En dat is het meest belangrijke voor ons leven. Dat God onze Heere aan zijn eer komt in ons leven. Dus dat is de meest belangrijke reden waarom we een levende en een leesbare brief hebben te zijn. En daarnaast is er nog een andere reden. Het is ook van belang vanwege het getuigenis naar buiten. Onze Heidelberger Catechismus, die zegt op een gegeven moment, misschien wordt op die manier door onze wandel een naaste wel voor de Heere Jezus gewonnen. Als mensen van buiten aan ons mogen merken, die jongen of dat meisje, die man, die vrouw, die is vriendelijk, behulpzaam, vloekt niet, is integer, leeft met vast omlijnde normen en waarden, dan zal toch vroeg of laat de vraag naar voren komen, waarom is die jongen, waarom is dat meisje, waarom is die man of vrouw nou anders? Uit welke bron leven ze eigenlijk? En zo zou het verlangen ook bij anderen op kunnen komen om ook uit die levensbron de Heere Jezus te willen gaan leven. Ik moet vanmiddag zeggen dat het tegendeel ook waar is, hoor. En ja, en dat is misschien toch ook wel een kritische noot, hè. Van, als onze handel en als onze wandel niet overeenkomt met wat wij beleiden, dan zijn wij ook een leesbare brief. Dan lezen mensen ook het een en ander in onze brief, maar dan lezen ze niet wie Christus is. En dan zal niemand jaloers worden. En dan zal het dienen van de Heere juist nog verder wegkomen te staan bij mensen. En dat zijn nou kerkmensen, zeggen ze dan. Dan geven we aanleiding om de naam van de Heere te lasteren. Een brief van Christus moet leesbaar zijn voor alle mensen. Nou kan ik me best voorstellen, en ik richt me vanmiddag natuurlijk in bijzonder wat op jullie jongeren. En dan kan ik me best voorstellen dat jullie vanmiddag zo zeggen van, nou dat is nogal wat. We zullen straks ons ja-woord geven, maar nou horen we vanuit 2 Korinthe 3 dat op onze roeping ligt om een levende en een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. Maar hoe kan dat nou? Hoe kunnen we dat nou in praktijk brengen? We zijn immers toch ook maar zwakke mens. Nou weet je, dan mag ik je vanmiddag bemoedigen. Want het is vandaag Pinksteren. En diezelfde geest die je tot het belijden heeft gebracht en brengt van de Heer Jezus, diezelfde geest, die wil je ook iedere dag opnieuw vervullen. Zodat we werkelijk kunnen zijn wie we hebben te zijn. Levende en leesbare brieven van de Heer Jezus. En daarom hoop ik dat jouw woord van belijdenis van vandaag, dat zijn voortzetting mag krijgen in een biddend leven om de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. Aan het begin van deze dienst heb ik gezegd, het is een belangrijke dag in het leven van onze jonge mensen hier aan mijn linkerhand. Maar gemeente, laten we vanmiddag, en ik heb er net ook al even op gewezen, laten we vanmiddag ook ons realiseren, als deze jonge mensen straks hun ja-woord geven, dat wij dan eigenlijk ook weer teruggeleid worden naar het moment dat het ook in ons leven zover was. Misschien is het al heel lang geleden. En als je nou 2 Korinthe 3 naast jouw leven legt, naast uw leven legt, Mag ik dan vanmiddag eens heel concreet vragen, hoe staat het met het een levende en een leesbare brief van de Heere Jezus in ons leven? Kunnen onze kinderen, kunnen onze kleinkinderen, kunnen onze collega's, onze vrienden en onze buren, kunnen die, als ze gaan lezen in de brief van ons leven, en dat doen ze, vandaag iets zien van de liefde en de toewijding van Christus? Ik denk vanmiddag dat deze boodschap nu wel helder is. En één ding is duidelijk, daar kunnen we niet onderuit. De roeping is er, en die roeping die blijft er, om een levende, leesbare brief te zijn van Christus. Maar tot onze bemoediging, ik zeg het nogmaals, en het geldt ook weer voor ons allen, die heilige, hoge roeping, die kan worden volbracht in de kracht van de Heilige Geest. Het is vandaag Pinksteren. En de Geest wordt gegeven aan ieder die daarom vraagt. Laten we maar veel afhankelijk zijn en zeggen, Heere, och, schonkt u mij toch de hulp van uw Geest, dat die mij op mijn pad ten leidsman zou strekken. Amen. Voordat onze jonge mensen een jawoord zullen geven op de belijdenisvragen, lezen we eerst met elkaar het formulier. En dat formulier dat begint op deze wijze. Geliefde broeders en zusters, u bent hier verschenen om voor God en de gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld en nu tegen niemand van uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te leggen En eerst willen wij luisteren naar wat de Schrift ons over het belijden van het geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen, opdat hij hem van harte zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mens er echter voor om onafhankelijk van God te leven. En daarmee bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij de dood. Met de apostel Paulus belijden wij dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. God heeft echter de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van hem, Gods zoon, reinigt ons van alle zonden. Ieder die dit gelooft, erkent dat het God is die ons eerst heeft lief gehad en zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest. En de belofte van het evangelie luidt dat wie met de mond Jezus als Heere beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zalig zal worden. Dat deze persoonlijke belijdenis ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we in de Bijbel, onder andere bij Thomas, die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met deze woorden: mijn Heere en mijn God. En ook schrijft Paulus aan Timotheus dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor veel getuigen. Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen wij in met de belijdenis van de kerk en weten wij ons verbonden met allen die in hetzelfde geloof de Heere liefhebben en dienen. En wij voegen ons in de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn geest en woord vanaf het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld zijn gemeente, die is uitverkoren tot het eeuwige leven. In onze doop hebben wij het teken en het zegel van Gods verbond ontvangen. En wat hij ons daarin heeft beloofd, vraagt van ons geloof. En zo is onze belijdenis in feite een antwoord op onze doop. Het is door de Heilige Geest dat we dit antwoord geven. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van de Heere Jezus om hem te volgen. En de weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven. Tegelijk zegt de Heere: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Wanneer wij te maken hebben met verzet en verleiding, aanvechting en twijfel, mogen we steeds terugvallen op de trouw van God en op zijn vergevende liefde. Om ons geloof te versterken heeft de Heer Jezus het heilig avondmaal ingesteld. En wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. Wij doen belijdenis in het midden van de gemeente als het lichaam van Christus. Daarmee verklaren wij ons mede verantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente en willen wij ons daarvoor met de gaven die God ons geeft inzetten. Ook behoort daartoe het trouw samenkomen met de gemeente en het zoeken en het bewaren van de onderlinge vrede. Vervolgens worden wij geroepen om in de wereld een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel anderen voor Christus worden gewonnen. En tenslotte worden wij opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van onze Heere Jezus, om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en de heerlijkheid bij hem te mogen zijn. Lieve jongeren, willen jullie naar voren komen? Nu het moment aanbreekt waarop u uw geloofsbelijdenis zult uitspreken, verzoek ik u om in dit plechtige ogenblik van uw leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de navolgende vragen. Ten eerste, Gelooft u dat de waarheid van God die in zijn woord is geopenbaard en in de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat, die in de gemeente wordt onderwezen, de waarachtige en volkomen leer van de verlossing is, en is het uw voornemen om door de genade van God in dit geloof te blijven staan in leven en in sterven? Ten tweede, heeft u berouw over uw zonden en verootmoedigt u zich voor God en zoekt u het leven buiten uzelf in de Heer Jezus Christus? En ziet u er ook naar uit om het heilig avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof? En in de derde plaats, belijdt u dat het uw hartelijk verlangen is door de kracht van de Heilige Geest te volharden in de liefde tot de Heere, hem te dienen naar zijn woord, en belooft u trouw samen te komen met de gemeente van Christus, u in te zetten voor de opbouw van de gemeente en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijke opzicht van de kerk, en zult u de Heer Jezus Christus met woord en met daad belijden in de wereld? Angela, wil je naar voren komen? Rijkje Gerritje Boers, wat is hierop jouw antwoord? Ja. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1a. Annelies. Alida Elisabeth van Dijk, wat is hierop uw antwoord? Want u bent mijn rots en mijn burcht. Psalm 31, vers 4a. Mirjam. Maria Margarita van Doorn, wat is hierop uw antwoord? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23, vers 1. Marianne. Adriana Maria Hovenstad Visser, wat is daarop uw antwoord? Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. Psalm 62, vers 7. Dank je. Henry. Hendrik Dirk Jan Hovenstad, wat is hierop uw antwoord? In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Psalm 62, vers 8. Dank je. Joelle. Stevelina Johanna Kolen, wat is hierop uw antwoord? Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Psalm 31, vers 15. Lisette. Lisette Johanna Roffel, wat is hier op jouw antwoord? De Heere is mijn kracht en mijn schild. Psalm 28, vers 7a. Rosanne. Rosanne Antoinette Roffel, wat is hierop jouw antwoord? De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Psalm 46, vers 8. De Almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, geven jullie de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. En nu jullie deze belijdenis hebben uitgesproken, delen jullie als leden met alle rechten en alle plichten in de gemeenschap van de kerk. Geliefde gemeente, ontvang deze nieuwe leden als broeders en zusters in de Heere. En bemoedig hen door hen te wijzen op de genade, de troost en de kracht die te vinden is bij Christus, die u zelf van hem mocht ontvangen. En ook in tijden van beproeving of andere moeite en zorgen. En ondersteun hen in de strijd van het geloof en leef met hen mee. Draag hen op aan de Heere in uw gebeden, opdat ze mogen groeien in hun geloof. En deel met hen uw vreugde in de Heere. En daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest alle wijsheid, liefde en saamhorigheid. Amen. De jong beleidende leden zullen nu voor ons gaan zingen op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En daarna gaan wij, de nieuwe leden, staande toezingen, gemeente, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Laten we samen danken en bidden. Onze jongeren mochten vanmiddag hun ja-woord geven op de belijdenisvraag. Daar zijn we nou namootmoedig dank voor, heren, dat u hen zover geleid hebt. En heren, geef dat wij vanmiddag ook met onze jongeren mee ons ja-woord mochten hernieuwen, als we dat korter of langer geleden ook hebben mogen uitspreken. En als we nog niet tot dat ja-woord zijn gekomen, heren, wilt u geven dat deze dienst vanmiddag toch ons ook zoveel heeft mogen zeggen, dat we ook het verlangen in ons hart hebben om uw naam te leren belijden. En dan mogen we het weten, u, o Heilige Geest, u wilt het ons geven. Heren, we hebben vanmiddag gehoord dat als we uw naam belijden, dat we dan ook de hoge roeping hebben om een levende en een leesbare brief te zijn van u. We kunnen die hoge roeping niet in eigen kracht vervullen, maar die mogen we het ook in uw kracht zien te vervullen, in afhankelijkheid van uw geest, die ons iedere dag opnieuw vervullen wil en vernieuwen. Aanvaard onze dank, heren, voor deze dienst. En wilt u verder ook met ons zijn? En wilt u ons als gemeente morgen ook op de tweede Pinksterdag opnieuw samen doen zijn, om ons te verwonderen over dat machtige feit van de uitstorting van uw Heilige Geest? Vergeef wat ook vanmiddag aan en bij ons was dat niet is naar uw heilige wil. Wil het ons vergeven in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 145, het tweede vers. En voor die tijd krijgen we gelegenheid om onze gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. Gemeente, zoals en gasten, zoals u meegedeeld is, zal nu na de zegen de dienst worden afgesloten in de consistorie. En dan komen de jongbelijdende leden weer terug en dan kunt u hen de hand drukken en God zegen toewensen. Het is misschien ook wel goed om erop te wijzen dat onze jongeren ook een getuigenis hebben gegeven. En dat getuigenis dat is op een papier afgedrukt. En dat papier dat is bij de uitgang is dat verkrijgbaar en mee te nemen. En wanneer we de zegen van de Heere ontvangen hebben, daarna zingen we met elkaar nog het lied Stil, mijn ziel, wees stil. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.